Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 27e psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 1 en 5 van Psalm 27. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, die u kunt vinden achter in uw kerkboek. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis willen we samen zingen uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing is deze avond uit het evangelie naar Johannes, het 8e hoofdstuk, en lezen de versen 1 tot en met 29. We noemen nu als schriftlezing Johannes 8, vers 1 tot en met 29. En dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 119, vers 65. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen dus Johannes 8 en beginnen bij het eerste vers. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hen. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbend in het midden zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende, en van hun consciëntie, dat is van hun geweten, overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet waarvan ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen. Maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien ge mij kende, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen, ik ga heen, en gij zult mij zoeken, en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen? En hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat ge in uw zonde zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen, wat ik van den beginne u lieden ook zeg. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben, en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft, en die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avond. Wij willen deze avond het woord van de Heere bedienen vanuit dit gedeelte, Johannes 8, en daarvan het 12e vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wij willen samen de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U roepen wij aan het begin van deze dienst. Want tot wie anders zouden wij heen gaan? Uw woord zegt het ons zo duidelijk voor, dat bij u de woorden van het eeuwige leven zijn. Het licht en het leven, dat is bij u. Ontoegankelijk licht, het eeuwige leven. Het licht waarvoor een mens niet kan bestaan. Want als het licht van uw majesteit schijnt, dan moeten wij zeggen, wee ons, want ik verga. Want mijn ogen hebben de Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heerscharen gezien. Heere, druk dat op ons hart, opdat wij ons voor het eerst of ook opnieuw echt verootmoedigen, in het stof buigen. En het zeggen van harte, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heren, we bidden ook of u ons de zonde die ons aankleven, de zonde die duisternis met zich meebrengen en de dood met zich meebrengen, of u die zonde wilt vergeven. En of u ons wilt opzoeken in het licht der wereld wat verschenen is. De zon der gerechtigheid die opgegaan is. Jezus Christus. Wil u ons verlichten, heel in het bijzonder wanneer wij uw woord bedienen. Want hoe zouden we het woord, het levende en krachtige woord van u kunnen bedienen zonder de werkingen en het licht van de Heilige Geest. Leid ons door uw geest, Heren. En dat betekent dat er ook weggebrand moet worden uit het leven van uw dienstknechten. Alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. En u weet wat dat is. Eigen gedachten, eigen theologieën, eigen systemen die we over uw woord heen kunnen leggen. Eigen liefhebberijen, waardoor we aan de scherpte van uw woord en aan de ernst van de schriften voorbij kunnen luisteren. Bewaar ons ervoor, Heren, en geef dat we het volle woord van u, recht en genade, wet en evangelie mogen verkondigen. Wil u ons ook met uw heillicht voorgaan als wij luisteren? Want ook daar zijn zoveel dingen die het horen van uw woord, zoals u het wilt dat het gehoord wordt, die dat in de weg kunnen staan en hinderen. Open onze oren, reinig onze gedachten, open onze harten, zodat wij horen mogen wat u tot de gemeente te zeggen hebt. Wil u dat doen in het leven van hen die u niet kennen, die nog in het duister van hun ongeloof en van hun onbekeerlijkheid wandelen? Wil u ze te sterk worden, Heren? Laat het als een pijl geschoten vanuit uw woord mogen zijn vanavond, die hun harten treft, zodat ze het zeggen, net als de mensen op de dag van Pinksteren, wat moeten we doen om behouden, om zalig te worden? Zegen u uw kinderen. Leer u de diepe zin van deze woorden verstaan. Het licht dat de duister verdrijft. Het licht dat de weg wijst. Het licht dat beschermt. Het licht dat uiteindelijk oplicht tot op de eeuwige toekomst. Heren, wil u zo uw woord gebruiken en zegenen. Tot ontdekking, tot vertroosting, tot onderricht. Wil u geestelijk leiding geven vanuit uw getuigenis. Zegen u de gemeente, we dragen haar opnieuw aan u op en bidden voor allen die hier zijn. Ook voor degenen die hier niet zijn, we denken aan allen die ziek zijn, aan onze bejaarden die door ouderdom en door zwakte de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. We denken ook aan hen die hier hadden kunnen zijn, maar hier niet zijn. U weet welke redenen dat zijn die daarachter liggen. Heere, wil u allen opzoeken en alle zegenen. U hebt de gemeente ook willen zegenen, doordat het beroep wat ons op onze broeder Procee is uitgebracht, met zijn ja-woord werd bekroond. Heere, geef dat nu de tijd heel dichtbij komt, dat hij samen met zijn vrouw over zal komen naar Nederland. Wil u geven dat hij met de volle zegen van het evangelie mag komen. En wil u hem zegenen en tot een rijke zegen laten zijn. Hij moet het land verlaten waar hij meer dan 20 jaar heeft gewerkt. Waar bijna al zijn kinderen en kleinkinderen wonen. En al komen ze dan hier niet met hun gezin, wat de moeizame weg, de Jordaan van een andere taal leren, weer door moet. Ze moeten wel heel veel achterlaten. En u weet wat dat voor hen betekent. Maak u het gemakkelijk, heren. Want als we afscheid nemen in u en met uw zegen, dan zal het toch goed zijn. Laat de gemeente het ook mogen beseffen wat dat betekent. Afscheid nemen. Banden die gerekt worden. En laten we niet denken zoals zo vaak gedacht wordt, er zijn vandaag geen afstanden meer. Want die zijn er wel. En juist in tijden van moeite, zorgen en verdriet voelen we de pijn van de scheiding. Maar als u daarin meekomt, dan gaat het toch goed. Wil u zo hen beiden gedenken met heel hun gezin, al hun kinderen, kinderen die hier wonen, de kinderen die in Canada wonen. En wil u met hen, de kinderen en de kleinkinderen zijn in uw gunst. Laat ook de dienst van bevestiging en intrede een goede dienst mogen zijn. Wil u geven dat alle dingen die door uw goddelijke raad bestuurd worden, en dat geldt zeker ook van het aannemen van een beroep en van het bevestigd worden in een nieuwe gemeente, onder uw zegenende handen, onder uw lichtende handen, onder uw levenwekkende en levensschenkende handen gezegend mag zijn. We bidden u voor alle dienaren van het woord, in onze eigen kerken, maar ook daarbuiten. Heren, u weet hoe eenzaam de post kan zijn van dienaar van het woord zijn. Want ook al staan we midden in een gemeente, en al mogen we rekenen op een stukje belangstelling van de mensen, toch alleen, eenzaam. Dat hebben uw knechten in het Oude en in het Nieuwe Testament ervaren. En dat ervaren dienaren van het woord, als ze voor u komen, nog steeds. Maar wil u hen omringen met uw trouwe zorg en met het evangelie van het leven en van het licht. En wil u geven dat zij bediend mogen worden met uw geest. Laat daar ook veel gebed voor zijn in de gemeente, heren. Want wij hebben de neiging om dominees te wegen naar onze maatstaven. Goed of minder goed. Begaafd of minder begaafd. En we hebben het vaak over dingen in dat verband die er nauwelijks toe doen. Want het wezenlijke is of hij spreekt vanuit u. Of dat nu begaafd is of niet zo begaafd. En dat betekent dat het nodig is om telkens vervuld te worden met uw geest. Laat dat in de kerken mogen zijn en mogen blijven. En wil u zo ook jonge mannen bekeren tot u, krachtig en helder. En ze afzonderen tot de dienst en ze roepen. En de genade en de gaven schenken die nodig zijn. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we knappe theologen krijgen die nooit geleerd hebben voor u te bukken. Maar wil u geven dat we theologen krijgen, Godzeggers, want dat betekent dat woord, die van u geleerd zijn. En wil u geven dat ook voor de toekomst de opleidingen tot de dienst gezegend mogen worden. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Want vele predikanten in onze eigen kerken en daarbuiten worden ouder. Ze vallen weg. Wie weet hoe spoedig. Maar uw werk blijft toch. Zou u daar ook gebed voor willen geven? Behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren, in toorn gedenk aan het ontfermen. We bidden u voor onze samenleving, voor onze regering, voor ons vorstenhuis. Zegen u onze koningin, zegen u haar gezin en familie. Laat de vrezen van uw naam daar wonen. Zegen u ons parlement en onze regering. Geef, Heere, dat ons parlement en dat onze regering voorbeelden mogen zijn en mogen blijven. In hun leven, in hun taalgebruik. Voorbeelden ook voor onze jonge mensen. En wil u ons verlossen van de politieke verplatting waar ons vaderland steeds meer mank aan gaat. En wijs u de weg. Ook in de moeilijke dingen die er zijn. De crisis. Heren, laten we de oorzaken van alle crisis mogen zoeken waar ze ligt. Namelijk in het verloren paradijs. Wil u geven dat er zo een wederkeer komt ook in onze samenleving. Bij onze regering. In ons parlement. Alle overheidsorganen. Een terugkeer tot u, de levende God. Heren, we hebben het niet verdiend. We hebben het er ook als kerken niet naar gemaakt, verre vandaar zelfs. Maar zou u het willen geven uit louter genade? U bent toch het licht der wereld, Heer Jezus Christus. We bidden u ook mede in verband met de collecte die er zal zijn voor de veldwerker Jacob Hakkenberg, die hier op het eiland werken mag, met name onder de jongeren. U weet welke dingen heel in het bijzonder op zijn schouders liggen. Zegen u hem, Heere, en geef dat wij zijn werk ook blijven steunen met onze gaven en met onze gebeden. Er is veel dat we u hebben te vragen. Meer dan onze stamelende woorden kunnen uitdrukken. Maar u weet wat er in ons hart leeft. U weet bovendien wat wij het meest nodig hebben. O God, wil u aan ons denken in uw gunst. En ons leiden door uw woord en door uw geest. We bidden het, niet omdat wij het waard zijn of verdienen. Maar we smeken het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 43... de drie laatste versen, dat zijn de versen 3, 4 en 5. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Dan ga ik op tot Gods altaren. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. 3, 4 en 5 van Psalm 43. Wij zingen aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen van de lofzang van Zacharias, de beide laatste versen, 4 en 5. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Geliefde gemeente, ik begin met een oud verhaal. Het gaat over een Griekse filosoof die in een ton woonde. En die er schamel en armoedig uitzag. Op zekere dag verscheen hij op de markt van Korinthe, de havenstad. Het was klaarlichte dag en de zon scheen. En hij had een lantaarn in zijn hand. De mensen in de drukte zagen hem komen en ze glimlachten, ze haalden hun schouders op. Daar heb je die dwaas weer. En sommige jongens vroegen aan hem, wat zoek je? Ik zoek God. En ik kan hem niet vinden. Want hij is dood. En jullie hebben hem gedood. De mensen liepen verder. Ze haalden hun schouders op. Dat heb je met die mensen die zo wijs zijn, zeiden ze tegen elkaar. Ze worden stuk voor stuk krankzinnig. En even verder riep hij het opnieuw. Ik zoek God. Maar hoe hij ook zocht er op de markt van Korinthe, hij vond God niet. Zo is dat met onze lampen en onze lichten in geestelijk opzicht, gemeente. Als wij met het licht van onze wetenschap of van onze kennis of van onze religie de levende God zoeken, dan vinden wij hem niet. Niet omdat God dood is, wat die filosoof dacht. En waar je een diepe pijn over voelde, meer dan de mensen op de markt. Maar omdat onze lampen, zoals de Heere Jezus in de gelijkenis zegt, uitgaan. Hebt u het geleerd? Dat onze lampen, dat onze kennis, dat van beneden af, van ons uit, er geen licht valt over wie God is en over wat de zaligheid is. Dat het nodig is dat God zelf ons verlicht. Om het zo te zeggen dat er een lamp uit de hemel komt. Het licht uit het licht, zoals die prachtige oude belijdenis uit de vierde eeuw dat zegt. Jezus Christus is het licht. En hij laat zien dat de God van de schriften zijn vader de levende God is. En dat wie in dat licht wandelt geen lantaarnen meer nodig heeft op klaarlichte dag. Maar het licht des levens heeft. Jezus is het licht der wereld. Dat is het thema van de preek. In de eerste plaats komt zijn licht, het duister zwicht. Want, zo lezen we in onze tekst, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. In de tweede plaats komt zijn licht, de weg gaat open. Die mij volgt. In de derde plaats komt zijn licht, de zegen gaat mee. Hij zal het licht des levens hebben. Of, zoals we nog zullen horen, het levende licht hebben. Jezus is het licht der wereld. Komt zijn licht de duister zwicht? Komt zijn licht de weg gaat open? Komt zijn licht de zegen gaat mee? Het is altijd van belang, gemeente, om de woorden van de tekst in hun verband te lezen. Dat weet u. En dat geldt zeker ook voor de woorden van onze tekst. Allereerst is dat verband dat ze voorkomen in het evangelie naar Johannes. En het evangelie naar Johannes heeft een aantal bijzondere kenmerken. Ik zal daar niet te breed over zijn. Maar een van de kenmerken van het Johannesevangelie is in elk geval dat daar allerlei zinspelingen te vinden zijn op de geschiedenis van Israël, met name op de geschiedenis van Israël toen het volk door de woestijn trok. En het tweede is dat het woord licht in het Johannesevangelie een geweldige rol speelt. U moet voor uzelf thuis hoofdstuk 1 maar eens lezen. Daar gaat het als Jezus Christus' komst hier op aarde beschreven wordt. Over hem als het licht. Het licht schijnt in de duisternis, zegt Johannes. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Wel nu, die dingen moeten we in onze gedachten houden als we onze tekst lezen. Want deze woorden zijn gesproken door de Heere Jezus in de tempel, zo lezen we heel duidelijk in de schriftlezing. En de gelegenheid waarbij de Heere Jezus in Jeruzalem was, u leest dat in het vorige hoofdstuk, was het Loofhuttenfeest. En u weet wellicht dat het Loofhuttenfeest een feest was wat in de woestijntijd door God in Israël was ingesteld en wat Israël jaarlijks moest vieren in de herfst, zo'n beetje deze tijd van het jaar. Het was het feest waarin Israël niet in de gewone huizen woonde een week lang, maar op de daken of naast de eenvoudige woningen was een soort tent gebouwd, een hut gebouwd van takken waar nog wat loof aan zat. En men bracht zoveel mogelijk de dagen en ook de nachten wel door in die eenvoudige hutten om te gedenken aan de 40 jaren dat Israël in tenten had gewoond, in hutten had gewoond. Vandaar Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest kende in Jeruzalem verschillende ceremonieën. Een van de ceremonieën in het Loofhuttenfeest was dat tijdens die dagen op het tempelplein water dat geput was uit het water van Siloam, wat even beneden de tempelberg lag, dat werd uitgegoten voor het altaar. Herinnering aan het feit dat God in die woestijntijd water uit de steenrots had doen voortkomen en zo het water, het levende water, aan Israël had gegeven. En als die ceremonie werd uitgevoerd door de priesters ten aanschouwen van heel het volk en het water stroomde over het tempelplein en in het voorhof, dan sprak de priester de woorden uit Jesaja 12. Wij zullen met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En toen dat gebeurde, we lezen het in het vorige hoofdstuk, heeft de Heere Jezus de ceremonie doorbroken. En riep hij met luide stem op de laatste dag van het feest: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. En nu is het feest voorbij. De spullen worden opgeruimd. Het enige wat nog over is van het feest zijn lampen die zijn aangestoken. Want tijdens het Loofhuttenfeest werden er in de tempel, ik moet zeggen op het tempelplein, grote kandelaars neergezet. En lampen werden op die kandelaars geplaatst en werden aangestoken. En de oude rabbijnse geschriften vermelden dat hele stukken van Jeruzalem 's nachts verlicht waren door de lampen op het tempelplein. Dat was een herinnering aan het feit dat God voor licht zorgde tijdens de woestijnreis. De wolkkolom overdag werd een vuurkolom 's nachts. En terwijl heel de woestijn met de huilende hyena's en ander ongedierte in de verte in duister gehuld was, was het licht in het legerkamp van Israël. Wel nu naar alle waarschijnlijkheid zinspeelt de Heere Jezus Christus in deze woorden op dat oude gebruik. En hij zegt het, jullie kijken wel naar die lampen, die straks als het feest voorgoed voorbij is gedoofd zullen worden. Maar die lampen spreken niet alleen maar van wat God gedaan heeft in het verleden. Hoe God voor Israël tot een licht was des nachts. En hoe God met dat licht van de wolkkolom en de vuurkolom Israël leidde door de duistere woestijn, door de aanvechtingen en de benauwenis van het woestijnleven heen. Maar ik ben het licht der wereld. Alles wijst op mij. Het water en het licht. Ik ben. Gemeente, als we zo de achtergronden van de tekst enigszins duidelijk hebben, dan krijgt het woord van onze tekst een diepe zin. Want ik heb gezegd, dat oude licht van de wolkkolom, het licht van Gods heerlijkheid en majesteit, wat in de vuurkolom zichtbaar was, dat wees heen naar hem die het licht is. En voor dat licht moet het duister wijken. Ik heb dat genoemd met een wat ouderwets woord. Komt dit licht de duistere zwicht? En misschien weten sommigen het nog dat je vroeger in hervormd gereformeerde kring het gereformeerd weekblad had, wat ook in onze kringen wel gelezen werd. En op dat gereformeerde weekblad stond voorop twee zegels met daartussenin de naam van het blad. En op het ene zegel stond geschreven, terwijl er in dat zegel een lampje, een kaars zichtbaar was, komt Gods licht het duister zwicht. Daar heb ik het aan ontleend. We lazen dat blad vroeger thuis. Dan moet het duister wijken. Duister. Dat is in de Bijbel overal, ook in onze tekst, een verwijzing naar de macht van de boze en vooral ook naar de macht van de zonde. Petrus schrijft daarover in zijn tweede brief. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft als een licht schijnende in een duistere plaats. De aarde is donker geworden, duisternis ten gevolge van de zonde. En wat erger is, onze geest, onze gedachten zijn verduisterd geworden. Paulus zegt dat wij door de zonde verduisterd zijn in ons verstand. En Johannes zegt in zijn eerste hoofdstuk van het evangelie dat wij mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Als Jezus woord schijnt, als hij het licht van zijn getuigenis doet oplichten, dan moet het duister wijken. Daar moet ik dan wel bij zeggen, en hier raakt de preek van vanmorgen aan de preek van deze avond, dat als de Heere gaat schijnen met zijn woord en door zijn geest, dat dan ook aan het licht treedt hoe donker ons leven is. Dan hebt u het misschien wel gezegd als u daar iets van mag weten. Ik wist niet dat er zoveel duisternis hing over mijn hart. Ik wist niet dat de zonde zo verblindend werkte. En als dat gaat leven in je hart, dan zeg je, o God, open mijn ogen. Mijn blinde ogen. Want ik tast als een blinde langs de wand en ik weet de weg niet. Dan is er reden om je zonde te belijden. om het met God eens te worden. En om het licht te gaan zoeken. Maar wat een genade als dat licht opgaat. Want dan moet het duister wijken. Meer geleidelijk of meer plotseling, dan breekt het licht door. En dan gaan we de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. God in zijn hoogheid, majesteit, heiligheid, ontferming. Onszelf in ons nameloos tekort en in onze hemelhoge schuld. Christus in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid. Komt Gods licht, het duister moet wijken. En dan moet ik meteen daaraan toevoegen, als dat licht komt, dan gaat de weg ook open. Een van de kenmerken van het Johannes-evangelie is ook dat Johannes heel sterk benadrukt vanuit de woorden van de Heere Jezus zelf, dat er maar één weg tot God is. Ik ben de weg, zegt de Heere Jezus volgens Johannes 17, en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laten we nog eens even terugdenken aan die geschiedenis van de woestijnreis. Wat was de functie van die wolkkolom, wat was die functie van de vuurkolom 's nachts? Wel, dat was niet alleen maar dat die wolkkolom overdag een beschermende wolk was, waardoor Israël beschermd werd tegen de ergste hitte van de brandende zon in de woestijn. Het was niet alleen maar een licht wat 's nachts verlichtte het legerkamp van Israël. Maar de wolkkolom en de vuurkolom wezen ook de weg. Heel simpel gezegd, in de woestijn waren geen gebaande wegen. Stond geen bewegwijzering van de ANWB bij wijze van spreken. Hier moet u heen naar Kanaan. Het volk was aan de woestijn en aan het woestijnleven ook helemaal niet gewend. De Israëlieten waren geen Bedouïnen. Wie zou hun de weg wijzen? Ja, Mozes misschien, want die was gewend aan het woestijnleven. 40 jaar lang had hij in de woestijn geleefd. Maar ook Mozes blijkt het pad wel eens bijster te zijn. En ook Mozes komt bij de woestijnreis voor onmogelijkheden en struikelblokken te staan. Denkt u alleen maar aan de tocht door de Rode Zee. God wijst de weg. En hij wijst de weg door het licht van de vuurkolom 's nachts. En door de schaduw van de wolkkolom overdag. En we lezen in nummer 10 dat juist als de wolkkolom in beweging kwam, dat het zijn van God zelf was, dat Israël moest vertrekken uit het legerkamp. En als de wolkkolom stilhield, dat Israël het kamp moest inrichten om daar te blijven. Ik lees u enkele verzen uit nummer 10, waar Mozes dat zo heel duidelijk zegt. In nummer 10, de laatste verzen, staat dit. Zo togen zij 3 dagreizen van de berg des Heren, de berg Sinaï. En de ark des verbonds des Heren reisde voor hun aangezicht 3 dagreizen om een rustplaats voor hen uit te speuren. En de wolk des Heren was desdaags over hen als zij uit het legerkamp verreisden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dus als de ark begon voor te gaan, gedragen door de priesters, dat Mozes zeide, sta op, Heren, laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van voor uw aangezicht vlieden. En als de ark rustte, zeide hij, kom weder, Heren, tot de 10.000 der duizenden van Israël. De ark en de wolkkolom, de ark en de vuurkolom, Ze bepaalden wanneer Israël op moest trekken en wanneer Israël mocht rusten. Want ze wezen de weg dwars door de woestijn. En nu zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Ik ben in de wereld gekomen om u de weg te wijzen, om de weg te banen, om de weg te zijn. En dat brengt ons meteen bij de vraag, zoekt u de weg? Zoekt u de weg? En dat mag u wat mij betreft in gedachten met allemaal hoofdletters schrijven. Omdat u de weg kwijt bent. Omdat u verdwaald bent in de woestenij van deze samenleving en van uw eigen leven. Dat kan het op een mens aankomen en daar hoef je niet oud voor te zijn. Daar kun je ook heel jong voor zijn. Misschien 12 of misschien 18. Dat je zegt, Heere, wijs u me de weg. Want bij alle verwarrende stemmen die vandaag politiek, maatschappelijk, economisch klinken. Ook bij alle verwarrende stemmen die vandaag kerkelijk en geestelijk klinken. Zou je het spoor toch bijster raken. En vooral als je dan ook nog met jezelf vastloopt en zegt, ja, als zondig mensenkind moet ik eerlijk voor de Heere belijden. Heere, ik ben zo blind, ik zit vast in de duister, in de banden van de dood en weet de weg niet. Ik kan mezelf niet verlossen. Geen stap dichter bij u brengen. De zonde brengt me alleen maar verder bij u vandaan. Heere, wijs u me de weg. Wat een wonder als dan vanuit het woord het licht opgaat. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft, op dat woord, hè, wat Petrus zegt. Als een licht schijnende in een duistere plaats. Misschien is er iemand in de kerk die zegt, ja dominee, daar zit het nu precies op vast. Ik weet dat het woord levend en krachtig is. En ik weet dat het woord een licht is. En ik weet dat de Heere door zijn woord en geest wil werken. Maar bij mij is het zo donker. Misschien al een poosje gebeden. Maar de hemel leek zo van staal. En geen gebed leek er door te komen. En misschien zegt u bij uzelf, en ik word steeds maar ouder, als maar ouder. En nog weet ik de weg niet. Maar dat wordt wel iets wat u bezet houdt, bezighoudt. En dan komt Satan ook nog met zijn influisteringen. Al zegt u misschien, ik weet niet of het van Satan komt. Misschien komt het wel uit mijn eigen hart, dat kan ook natuurlijk. Maar ook dan zit Satan erachter die zegt, nou stop maar met bidden. Tijd van de genade is voorbij voor je. Dacht je dat de Heere op zo'n zondaar wil neerzien zoals jij? Je hebt je jaren vergooid en vermorst. Ja, luistert u goed, dat is erg. Want Satan heeft niet helemaal ongelijk. Hij heeft altijd wel een stukje van de waarheid tot zijn beschikking, ook al liegt hij. Het is erg als u de goede jaren van uw leven, de genadetijd hebt voorbij laten gaan. Want zo is het als u 55 of 65 of 75 bent en altijd onder de prediking hebt gezeten en nog onbekeerd bent. Dan hebt u de genadetijd vermorst en voorbij laten gaan. Laten we daar niet licht over denken. En toch ligt Satan. Want hoe zwart ons zonderegister ook is, en hoe lang, hoe zwaar, zegt de psalmdichter, toch is God genadig, onbegrijpelijk, hè? Wonder, onverdiend. En wil hij in de genadetijd, in de welaangename tijd, ook al zijn we oud geworden, toch nog spreken. En dan kom ik bij een punt. Wat ik tot nog toe wat heb laten liggen uit de tekst. Want de Heere Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En degene onder ons die thuis zijn in de Bijbel, die weten dat die woorden, ik ben van de Heere Jezus, alleen in het Johannesevangelie 7 keer voorkomen. En u vindt ze in het begin. En het zijn meestal woorden die sterk aan het Oude Testament doen. Denk, ik ben het brood des levens. Dan verwijst de Heer Jezus naar het manna in de woestijn. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben de weg. En hier, ik ben het licht der wereld. En dat is in het Grieks een hele geladen uitdrukking. Ik ben. Dat staat er met grote klem en met een diepe inhoud. Het is een woord wat ons herinnert aan de grote godsopenbaring die Mozes ontving voordat hij het volk zou bevrijden onder de hand en onder de macht van God uit Egypte. U ziet hem staan in de woestijn bij de brandende braambos. Als herder is hij er in de buurt gekomen en hij ziet die braambos brand en toch niet verteerd. En Mozes gaat kijken, wellicht aangetrokken, allereerst uit nieuwsgierigheid. En dan hoort hij uit die brandende braambos de stem. En schrijft u ook dat in gedachten, maar met een hoofdletter. De stem. Het woord. En dan hoort Mozes dat God spreekt. Uit de vuurgloed van de braambos. En hem een opdracht geeft. En Mozes aarzelt. En Mozes wil niet. En Mozes heeft zichzelf er niet voor over. Liever rustig in de woestijn herder zijn dan naar Farao's hof moeten. En dan het volk, het weerbarstige volk moeten leiden. En uiteindelijk smelten Mozes bezwaren weg. Maar één ding blijft haken en hij zegt het. En als ik nu ga naar Farao's hof en naar Israël in de slavendienst in Egypte. Wie kan ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? En dan antwoordt God en hij roept zijn naam uit. Hij zegt, ik ben Yahweh, Jehovah, heeft u gezonden. En de Heere Jezus gebruikt in deze ik ben woorden, zoals ze als 7-tal in het Johannesevangelie staan, die woorden. Ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En in elk van die woorden ligt op dat hij Jehovah is. Calvijn heeft dat al heel mooi gezien. Die zegt in de Bijbel wordt Christus Jehovah, Yahweh genoemd. Hij is God. Licht uit licht. Hij draagt de naam van de grote ik ben. En als hij dan nader gaat uitleggen wat dat betekent. Ik ben. In het Oude Testament blijft het bij die naam. Maar in het Nieuwe Testament wordt die naam uitgelegd. Ook in onze tekst. Ik ben het licht der wereld. En wat betekent dat nu? Voor het persoonlijke geestelijke leven. Ik heb zojuist iets gezegd over het worstelen van een zondaar die in het donker zit en het in het donker niet meer uit kan houden. Die, zoals de oude uitdrukking dat zegt, God moet vrijlaten omdat God aan ons niets verplicht is, maar die God niet kan loslaten. Die aangevallen wordt, het is niet voor jou. Dan zegt de Heere Jezus Christus in onze tekst. Niet maar, ik verkondig u dat er een licht is. Maar hij zegt, ik ben het licht. En als hij dat zegt, dan komt de volle belofte van het heil van de drie enige God in zulke uitspraken mee. Dan zegt hij, ik wil voor u uit genade in uw duisternis het licht zijn. En als mijn licht komt, dan moet de duister wijken. En dan wordt de weg die u toegesloten hebt, toegemuurd hebt door uw zonde geopend. Ik ben het licht. Ik ben de deur. Ik ben de weg. wel eens iets van mogen zien onder de prediking van het woord of bij het lezen van de schrift. Mogen zien dat hij zegt, ik ben. En dat voor die machtige naam, voor die almachtige kracht van God in Jezus Christus, alle verzet moet wijken, alle deuren opengaan, de koperen grendels worden verbroken en de ijzeren deuren van benauwenis aan stukken worden geslagen. Ik ben, de weg gaat open. En als die weg open gaat, dan zegt onze tekst, ik ben het licht der wereld die in mij gelooft. Of die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Kijk, als Christus nu, als de grote ik ben, de grendel stuk slaat en de weg opent, dan leert een arme zondaar achter Christus aan te komen. Dat is nu precies wat de Heere Jezus van zijn discipelen vraagt. Hè? Volg mij. Vele, vele jaren geleden heb ik belijdenis gedaan in de kerk in Sliedrecht, waar ik opgegroeid ben. En in 1969 was de tekst van dominee Smits, de laatste keer voordat hij naar Amerika vertrok, dat hij belijdeniscategorisatie gaf en ook belijdenis afnam, deze woorden. 22 jongelui. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Ik begreep die woorden toen niet goed. Maar ik heb er iets van geleerd, hoop ik, door de jaren heen. Zijn kruis opnemen en volgen mij. Wat is dat volgen? Nou, heel eenvoudig, dat zijn voetstappen drukken. En wat is de voetstappen drukken van de Heere Jezus Christus? Dat is achter hem aangaan, net zoals het Israël in de woestijn, de wolkolom die voorging en de ark die onder die wolkolom voorop ging, na moesten gaan, moesten volgen. Zo moet Gods kerk volgen. Geen eigen wegen gaan. En o gemeente, wat is dat een groot gevaar. Eigen wegen gaan. Eigen wegen gaan. En niet volgen. Aantrekkelijke wegen gaan voor het vlees. Voor het kerkelijke vlees. Voor het geestelijke vlees, als dat een goede uitdrukking is. Voor het domineesvlees. Eigen wegen gaan. Heb je er ook zo last van? Wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilig voor. Heere, houd me maar kort achter u en dicht bij u. En geef dat ik niet luister naar de inblazingen van hem die niet ophoudt om de kerk van Christus aan te vallen. En voor de dingen die opkomen in mijn eigen hart, leer mij volgen. Het gezang zegt, leer mij volgen zonder vragen. Ja, in verband kan dat zo, hè? Maar het echte volgen van de Heere Jezus, dat vraagt veel. Dat bidt veel. Wil mij voor struikelen behoeden. O God, houdt u me vast. En dat is nu precies het geheim. Dat de Heere Jezus die zijn kerk voorgaat zegt, ik ben het licht. En ik blijf het licht. En dan komen we aan het laatste stukje van de tekst. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, die in mijn voetsporen gaat. Als de weg is opengegaan en het pad achter mij gebaand is, die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dat woord wandelen is in de Bijbel een heel kernachtig woord. Dat woord wandelen, dat betekent wandelen in het geloof. Of misschien nog beter, oudtestamentisch gezegd, wandelen in de vreze des Heren. Prachtig oud woord, hè? Moeten we ook maar niet aan gaan knoeien om dat opnieuw te gaan vorm gaan geven. Laten we het maar houden, vreze des Heren. En die vreze des Heren, dat betekent dat ik zie op hem. En zoek te wandelen in de weg die hij wijst. Zoek te wandelen in de weg zoals de psalmdichter dat zegt. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wandelen, dat zegt in de Bijbel, dat is iets waar je je thuis voelt. Wandelen doe je met een vriend zoals Henoch wandelde met God. Wandelen, dat betekent ook iets van rust vinden. Niet het gejaagde westerse patroon van de elektronische agenda en van de computer en van dat akelige mobieltje. Wat de mensen rust verstoort en wat de mens opjaagt. Oh, ik weet het, we hebben het allemaal nodig. Dat zeggen we dan. Maar soms moet je ook vasten, zegt de Bijbel. Zet het ding maar eens een dag uit. En laat die computer maar eens een dag stil. En zoek de eenzaamheid maar eens op. Want hoe prachtig al die ontwikkelingen ook zijn. En hoe nodig het voor velen van ons ook is. Gewoon vanwege het werk of vanwege de studie. Er zit ook een duivels gevaar in. Om de mens alle rust te ontnemen. Zodat hij voortgejaagd wordt. Zonder licht en zonder leven en uiteindelijk met al zijn activiteiten en zijn gejaagde planningen en gisteren moest al klaar zijn wat morgen pas af kan zijn in de eeuwige nacht verzinkt. Vasten en bidden, dat krijgt vandaag hele concrete betekenis als u het goed ziet. Wandelen. Dat is de verborgen omgang met God zoeken. Dat is stil zijn tot God. Want van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij zal in de duisternis niet wandelen. Nee, wanneer er zicht is op de Heere Jezus en het licht van zijn genade ons omstraalt, dan moet het duister wijken. Maar u weet het, als u de Heere vreest, dat de dagen van de duisternis vele kunnen zijn. Hoe komt dat? Omdat we de weg weer kwijt zijn. Zoals die oude broeder dat tegen me zei, kerkraadslid, dat al lang overleden is. Ik loop weer in donker. Want ik ben het pad kwijt. Eigen wegen gevolgd. En dan haal je duisternis over je ziel. Hoeveel mensen zullen er zijn die de Heere vrezen in onze tijd, die soms duisternis over hun ziel halen. Hoeveel ambtsdragers zullen er zijn, ouderlingen, diakenen, dominees, docenten, die soms duisternis over hun ziel halen doordat ze, vult u maar in, de weg kwijt zijn, geestelijk gesproken. En als het goed is, dan zegt uw hart amen op wat de Dordtse leerregels hierover zeggen. De verberging van Gods aangezicht in het donker om te moeten dwalen, dat is bitterder dan de dood. Maar wie nou hem volgt, zijn voetstappen drukt. De voetstappen van de lijdende borg en zaligmaker. Die zal in de duisternis niet wandelen. En dan is het zo dat soms die wegen van de Heere Jezus door het donker gaan. Ja. Ik heb het woord lijdende borg genoemd. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Het zou zo kunnen zijn dat er op het ogenblik in uw leven omstandigheden zijn dat u zegt de weg is zwaar. En ik kan het soms niet meer overzien en ik begrijp het soms ook niet wat de Heere doet. Eenzaamheid, rouw, geestelijke aanvechtingen, dingen die u misschien niet eens tegen mensen zou willen zeggen, maar waar God wel van af weet. Ik heb het meermalen gebruikt, dat woord van de grote Schotse prediker en theoloog Samuel Rutherford. Die vanuit de gevangenis een brief schrijft aan een van zijn gemeenteleden. Een vrouw die in korte tijd haar man en ik dacht ook nog een volwassen zoon verloren heeft. Een vrouw die God vreesde. En Rutherford schrijft dan even zo heel kort ongeveer dit. Geliefde zuster in de Heere, de weg is zwaar. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Uw hoofd zal neergebogen zijn en uw hart verslagen. Maar ik bid u, als het kruis wat hij op uw rug gelegd heeft te zwaar is om te dragen, zie langs de kruisbalk op uw rug omhoog. En u zult het ontdekken dat u alleen maar het achterste stukje van het kruis draagt. Het zwaarste stuk van het kruis ligt op de rug van uw gezegende zaligmaker, wiens voetstappen u drukt. O gezegende borg, van wie het geschreven staat, in al hun benauwdheden was hij benauwd. Kijk gemeente, als je dat mag beoefenen. Ook al gaat het nog zo hoog, dan is hij, de medelijdende hoge priester, aanwezig. En dan mag je achter hem aan het kruis dragen. Het zwaarste ligt op zijn gezegende rug. En dan wordt het rondom het kruis achter Jezus toch licht. Want het slot van de tekst zegt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wat is het licht des levens? Dat is een prachtige uitdrukking. Een uitdrukking waarover het mogelijk is om een hele preek te houden als het zou moeten. Maar dat kan natuurlijk niet meer vanavond. Licht des levens. Dat kun je ook omkeren. Het levende licht. Dat licht wat van Christus komt als een merkwaardig licht. Dat is niet te vergelijken met het licht van de lampen die in de kerk branden. Dat is zelfs niet te vergelijken met het licht van de zon of van de maan of van de sterren. Dat is licht van een geheel eigen karakter. En wat is dat karakter? Het is levend licht. Dat betekent allereerst dat wanneer dat licht schijnt, dan wekt het leven. Dan straalt het, zodat doden horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Dan straalt het, zodat kinderen van God die in de duisternis wandelen, leren betrouwen op de naam van hun God. En als ze betrouwen op de naam van hun God, dan leeft al het ingezonken leven weer op. Het ademt op, want het is het licht des levens. Dan mogen ze baden in het licht van de zon der gerechtigheid. Die opgaat over hun leven met genezing in zijn vleugels. Dat is in zijn stralen. Hij geeft licht en leven. Levend licht. En dat is nu ook zo belangrijk voor de geestelijke voeding. Want dat weet u toch, dat Gods kinderen, als ze uit het duister getrokken zijn tot het licht van Gods genade, dat werk van Gods genade steeds weer bevestigd moet worden, gevoed moet worden, versterkt. Hoe gebeurt dat? Wel, doordat God weer opnieuw licht geeft en leven geeft. Het licht des levens, het levende licht. En dat kunnen we ook nog even illustreren met die gedachte aan de woestijnreis. Wat gebeurt er in die oude geschiedenis van de woestijnreis? De vuurkolom gaat voor, wijst de weg. En die vuurkolom, die verlaat Israël nooit. Zelfs de zwartste bladzijde van de geschiedenis van de woestijnreis leest u niet dat de vuurkolom werd weggenomen. Dat had Israël wel verdiend en de momenten zijn aan te wijzen. Dat weten de kinderen wel van de verhalen van de zondagschool. Dat God dreigt dat hij zich terug zal trekken. Dat hij Israël aan haar eigen lot zal overlaten. Maar God heeft in zijn gunst die wolkolom gelaten. Een beeld dat God zijn kinderen nooit verlaat. Hij heeft het gezworen als met een eed. Ik heb gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En hoe het dan ook gaat. Door woestijnen, maar ook door tijden van geestelijke versterking en verkwikking en van een opleven van het geloof en van de hoop en van de liefde, hoe het ook gaat. Ze zullen straks eeuwig in Jeruzalem komen, het nieuwe Jeruzalem. En daar zal alles blinken van wat? Van licht en van leven. Van het levende licht en van het licht van het leven. Omdat God daar zelf is, de bron van licht en de bron van leven. En daar zal nooit meer duisternis zijn, nooit meer nacht. Daar zal geen licht meer nodig zijn, omdat God zelf tot een eeuwig leven en eeuwig licht is. En van dat Jeruzalem, zegt John Bunyan in zijn Christenreis, dat als christenen hopende de doodsrivier zijn overgestoken en hun voeten zetten op de kust van het hemelse land, dat de klokken in het nieuwe Jeruzalem dat daar in de verte staat, zo tekent Bunyan het, beginnen te luiden. Welkom pelgrims, welkom pelgrims in het licht des levens. Gemeente, één vraag, nu we gaan eindigen. Is dat uw licht? Anders gezegd, beter gezegd. Is hij uw licht? God is mijn licht en mijn heil. Is hij uw leven geworden? Als u moet zeggen, dat weet ik niet. Of als u moet zeggen, ik vrees dat ik vreemdeling ben van deze dingen. Haast u naar het licht. Want hij verkondigt met dat grote machtswoord, ik ben het licht der wereld. Nog zijn zegen als levend licht midden in deze wereld. Nee, dat betekent niet dat iedereen in deze wereld zalig wordt, dat beweert Johannes niet in deze woorden. Maar het betekent wel dat het licht in deze wereld gekomen is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat licht wordt u aangeboden. Wat zeg ik? Dat licht biedt hij zelf aan. Ik ben het licht. En daarom kan de grootste zondaar en de oudste zondaar en de jongste zondaar en de eigengerechtigde zondaar en de vrome refo-fariseese godsdienstige zondaar zalig worden. En zelfs een dominee, zegt een bekend oud spreekwoord, kan zalig worden. En als u het licht mag kennen, zoek het meer te kennen. Beleid uw duisternis maar, uw armoede. En zeg het maar. Een psalm waar een kind van God nooit in uitgeleerd raakt. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij geleiden. We kunnen het ook zeggen, met die oude lofzang van Simeon. Die oude lofzang van Zacharias. Zo wordt des Heren volk geleid door het licht dat in hem ontstoken is. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf op deze dag en in het bijzonder in deze dienst. U hebt gegeven om te spreken, u hebt gegeven om te luisteren. O, wil u geven dat het woord in mag dalen en in mag dringen in onze harten. Ga ons met uw heilicht voor. Dat bidden we ook voor deze week die we samen zijn begonnen. Wil u bij alle drukte van het leven, bij alle dingen die ons bezig kunnen houden. En het leven is zo vol. De jacht van de tijd neemt ons zo in beslag. We kunnen er niet aan ontkomen. Leer ons de stilte zoeken. Het licht zoeken en het leven zoeken. De verborgen omgang met u. Sterk ons bij ons werk. Help ons als de dingen zwaar zijn. Zegen ons en breng ons komende zondag allen weer bijeen. Wil u onze broeder van zorgen zegenen als ze hiervoor mag gaan. Zegen ook ons, heren. En ga u van de ene preekstoel naar de andere preekstoel iedere week met ons mee. De wolkolom van pleisterplaats tot pleisterplaats. En wil u ook in het werk, het vele werk, wat door de week gebeuren mag, zegen geven. Zegen ons allen. Vergeef het zondige. Wil u het doen om Jezus wil. Amen. 89 vers 7 is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.